Gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent J.G. McDaniel uit Nieuw-Lekkerland. Vanavond hoopt dominee M. van Kooten het Elspeet om 6:30 voor te gaan, ook hier in CCK 2. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. De diaconiecollecte van vorige week, van volgende week, is bestemd voor hulp aan vluchtelingen. Zondag 13 september hopen voor te gaan, 's morgens om 10:00 dominee J.A. Mol uit Driesem en 's avonds om 6:30 dominee J. Belder uit Harskamp. Beide diensten zijn in CCK 2. Wij herinneren u aan de ledenvergadering van aanstaande dinsdag 8 september om 8:00 hier in CCK 2. Alle leden van harte welkom. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is nu Psalm 35... en daarvan het eerste vers.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. God is een licht en gans geen duisternis is in hem. Laten we zingen van Psalm 43 vers 3. Zend Heere uw licht en waarheid neder. Psalm 43, derde vers. vanmorgen naar de heilige wet van de Heer en laten we daarna met elkaar zingen van Psalm 27 vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27 vers 5. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Zul de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Dan denkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel, de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, u zult niet begeren uw naasten huis, u zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. Amen. openen vanmorgen de Bijbel in het Nieuwe Testament en lezen van 1 Johannes, de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes, eerste hoofdstuk. 1 Johannes 1. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Tot zover dan de schriftlezing. Laten we dan nu voor en met elkaar het heilig aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Laten we bidden. Heere, wij zijn hier op de aarde. En gij, God, die enig zijt in de hemel. En daar wordt u toegebracht de lof en de eer en de aanbidding. Uw Zoon is gezeten aan uw rechterhand en regeert vandaar uw kerk. En te midden van dat alles ziet u neer op deze aarde en ziet u ook ons. En dat is toch een wonder, Heere, dat u te midden van alles wat daar nu op dit moment gebeurt, ook ons hier ziet. Ziet zitten en staan hier in Vriezeveen en op zoveel plaatsen op deze aarde waar uw gemeente samenkomt. U bent almachtig, Heere. Wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken wie u bent. Uw grootheid en uw heerlijkheid. En Heere, dan hebben we het u ook te belijden wie we zijn, want we zijn niet alleen kleine mensen. Heel nietig hier op deze aarde, maar we zijn ook zondaren. Zondaren ten opzichte van u en zondaren ten opzichte van elkaar. En Heere, als we zouden zeggen of zouden denken, hebben we gelezen dat we geen zondaren zijn, dat we niet zondigen, dan maken we u tot een leugenaar. En Heere, dat durven we toch niet, dat willen we toch niet. En daarom belijden wij wie we zijn. En dan hebben we toch gelezen dat als we onze zonde belijden, dan bent u getrouw en rechtvaardig.
Niet dat u ons dan wegdoet van voor uw heilig aangezicht, maar dat u ons de zonde vergeeft en dat u reinigt van alle ongerechtigheden. Heren, we kunnen het niet begrijpen.
Maar u zegt het zelf in uw woord en u hebt het Johannes laten opschrijven. En u laat het ons hier horen en daarom naderen we tot u, wie we zijn. En belijden we het met de mond en kon het zijn met het hart, Heren. Geeft u dat met uw geest. En dat we dan zo diep in het stof gebogen voor u neerliggen en dat we door u zo vanuit het woord en met het woord en met uw geest worden opgericht. En dat we eenmaal eeuwig bij u zouden zijn om daar dan nu in alle volkomenheid toe te brengen, de lof en de eer en de aanbidding. Heren, de zaken zijn zo groot en het is allemaal zo onbegrijpelijk en het is zo heerlijk en we leven ondertussen zomaar ons eigen leventje hier op aarde. We zijn druk met zoveel dingen en daarom, Heren, maakt u het waar in ons leven. Maakt u ons tot uw lof en dienst bereid. En doe ons werkelijk met uw leven van u spreken. Niet alleen vanaf een preekstoel of op zondag, maar al de dagen van ons leven. En ook in de dingen van iedere dag, dat we uw hand zien. Gedenkt u deze wereld in nood, Heren, bij alles wat er gebeurt, doe uw genade blijken. U brengt ons hier samen, daar zij uw naam voor gedankt, ook als er elders wordt meegeluisterd. Alles in ziekten of zorgen, Heren, weest u daarin nabij. Spreek u tot een ieder van ons. Gedenk uw kerk, Heren, wereldwijd, daar waar verdrukking en vervolging is. Zegent u al het werk, bidden u, dat gedaan wordt om uw koninkrijk uit te breiden. Dat kan heel ver weg zijn, maar ook heel dichtbij. Israël, Heren, laat het komen tot de erkentenis van wie u, o Heere Jezus, bent. En geeft u zo in die weg een vrede die alle verstand te boven gaat. En gedenk ons land en volk bij alles wat er gebeurt. Geeft u wijsheid aan degene die beslissingen te hebben te nemen. Geeft u ook ons wijsheid om te gaan met allerlei maatregelen die er gelden. Afhankelijkheid van u. Een leven met u. Heren, hoort u ons als we u bidden om uw genade. En doe dan tot u verheffen het hart, Heren. Ook hier in uw huis. Om Jezus wil. Amen.
Gemeente, laten we dan als inleiding op de preek met elkaar zingen van Psalm 96, het zesde vers. Aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Psalm 96, vers 6.
Thank you.
een dag staat de Heer Jezus bij het meer van Genezaret. Maar hij niet alleen, er staat een hele groep van mensen om hem heen. Heel dicht. Ze verdringen zich daar elkaar en dat is omdat ze allemaal willen horen wat hij te zeggen heeft. Lucas die schrijft, ze willen het woord van God horen. En als dan de Heer Jezus om zich heen kijkt om te zien hoe dat nou het beste te realiseren is, als hij zich bedenkt hoe hij ervoor kan zorgen dat nou werkelijk iedereen die daar is hem ook kan horen, dan ziet hij daar twee boten liggen. De vissers die daarbij horen, die zijn bezig hun netten schoon te maken. En dan zijn er hier van de jongens en meisjes misschien wel die weten wat de Heer Jezus dan doet. Nou, die stapt gewoon in een van die boten, een boot van een van zijn discipelen van Simon Petrus. En dan vraagt hij aan Petrus om een stukje het meer op te varen en dat doet hij dan ook. En daarvan vanuit dat bootje spreekt hij tot al die mensen die daar aan de kant staan. Dan kunnen ze hem allemaal goed horen. En op die manier is dat vissersbootje eigenlijk een soort preekstoel. En als de Heer Jezus daar dan uitgesproken is, dan geeft hij ook weer aan Simon de opdracht om naar dieper water te varen en daar de netten nog weer een keer uit te werpen. Waarop Petrus dan zoiets zegt van, ja maar meester, we hebben de hele nacht al hard gewerkt en we hebben niets gevangen en dan nu op klaarlichte dag nog weer een keer uitvaren. Maar omdat u het zegt, op uw woord zal ik het net uitwerpen. En dan nog maar een keer aan de jongens en meisjes, dan zijn er vast wel die weten wat er dan gebeurt als ze dan op klaarlichte dag weer met dat scheepje uitvaren om te gaan vissen. Dan komen die netten weer binnen en dan blijken die boorden vol te zijn. Zo vol dat ze zelfs bang zijn dat die netten gaan scheuren en dan komt er een ander bootje komt er ook bij. Die komen helpen en dan vullen ze op die manier wel twee schepen. En die schepen zijn zo vol dat ze zelfs dreigen te zinken. En als dat daar dan gebeurd is, dan moet je horen wat er dan gebeurt. Dan valt Petrus, die valt neer op zijn knieën voor de Heer Jezus. En dan zegt die Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Snappen jullie dat? Begrijpt u waarom Petrus nou juist daar die woorden spreekt? Ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Dat je die woorden nou spreekt, als je nou net zo'n groot wonder hebt meegemaakt. Zeg je dat dan? Ga uit van mij. Nou, luister maar vanochtend naar de preek dan. Als het goed is, dan hoor je onder andere waarom nou Petrus juist daar op dat moment die woorden spreekt. Gemeente Gods woord wordt u bediend deze morgen aan de hand van 1 Johannes 1, de verse 5 tot en met 10. En dan wijs ik daarbij in het bijzonder op dat gedeelte van vers 7, het laatste gedeelte. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Drie punten. Het eerste punt is God enkel licht. Het tweede punt, wij met schuld bedekt, misvormd door 1000 zonden. En het derde punt, dat zijn dan de woorden, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Dus God enkel licht. Wij met schuld bedekt, misvormd door 1000 zonden. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Eerst dus God, enkel God, alleen maar licht. Het is de apostel Johannes die de schrijver, de auteur is van dit Bijbelboek waar we vanochtend uit gelezen hebben. En nog maar een keer, jongens en meisjes, dan weten jullie misschien ook wel andere Bijbelboeken die Johannes geschreven heeft. 2 en 3 Johannes, wel logisch. Het evangelie van Johannes. En ook van de openbaring is hij de auteur. En 1 Johannes, het Bijbelboek van vanochtend, dat is gericht aan verschillende christelijke gemeenten waar ze op een of andere manier te maken hebben met dwaalleraren. En tegen die dwalingen die zij brengen, bij wat er leeft daar in die gemeente, daar waarschuwt Johannes tegen. En hij heeft daar ook een doel mee, dan moet je maar kijken in het 4e vers. Deze dingen schrijven wij u, schrijft Johannes, opdat uw blijdschap vervuld zij. Dat is het doel van Johannes. Daarom waarschuwt hij opdat ze daarachter komen wat er mis is en opdat hun blijdschap vervuld wordt. En daarom zegt hij ook, als hij het dan heeft over die blijdschap, waarin is die blijdschap nou te vinden? Nou, niet in dat wat die dwaalleraren zeggen. Nee, zegt Johannes, het eeuwige leven, dat is er door het geloof in Jezus Christus. Hij is mens geworden en hij is de Zoon van God en er is verzoening in zijn bloed. En als je daarvan weet, als je hem kent, als je hem dient, dan strijd je tegen de zonde. Dan houd je de geboden van God, dan toon je liefde ten opzichte van God, maar ook ten opzichte van elkaar. En dat niet alleen met het woord, maar ook met de daad. Ook onder elkaar, dan heb je elkaar hartelijk lief. En als ik zo aangeef wat er nou eigenlijk in dat gehele 1 Johannes 1 staat, of eigenlijk in heel 1 Johannes... Dan begrijpt u misschien ook wel dat er verklaarders zijn die zeggen, nou 1 Johannes is eigenlijk een soort samenvatting, een korte weergave van de Bijbelse boodschap. En dan voeg ik daar ook nog aan toe, dan kan je ook nog zeggen dat de tekstwoorden van vanmorgen en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt van alle zonden, dat eigenlijk ook weer de kern van het evangelie is, de samenvatting. Van de beloften ook van het evangelie. En als Johannes dan in het 5e hoofdstuk begint met die woorden, en dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, dan begint hij dus na die inleiding in die eerste 4 versen met dat waar het er nou werkelijk om gaat. De verkondiging, zegt Johannes, die wij van hem, en hem staat er dan met een hoofdletter, die wij van hem gehoord hebben. En dat niet alleen, nee, die geven wij aan u, daar in die gemeente geven wij door. En daar is het niet bij gebleven, diezelfde woorden worden hier ook nog weer in Vriezenveen in 2020 doorgegeven. De verkondiging die Johannes van hem, van de Heere Jezus, heeft gehoord. En dan gaat het in die verkondiging altijd en in de eerste plaats om de Heere. Gaat het om God. God is een licht en in hem is geen duisternis. Hoor je daarin de tegenstelling, dus tegenstelling tussen licht en duisternis. Een verschil als tussen wit en zwart. Van licht en duisternis kun je zeggen, die verschillen als dag en nacht. Dat is zo'n spreekwoord in het Nederlands, maar hier is het niet alleen een spreekwoord, hier is het ook de realiteit. Dat is letterlijk zo, want een grote verschil als tussen donker en licht, ja, dat bestaat er toch eigenlijk niet. Dag en nacht, licht en duisternis, dat zijn elkaars tegenpolen. God is een licht en in hem is geen duisternis. Zo begint Johannes zijn boodschap. Zo begint Johannes, de apostel van de tegenstelling.
Want zo introduceer ik hem ook vanochtend bij u, Johannes. U bent wel bekend met hem, denk ik, als Johannes de apostel van de liefde. En dat is hij ook beslist. Hij is ook de discipel die Jezus lief had. Maar je zou hem ook kunnen noemen de apostel van de tegenstelling. Want in zijn evangelie, in zijn brieven, gaat het heel vaak over tegenstellingen. Nou, we hebben dat vanochtend al gehoord. Licht tegenover duisternis. En dat staat niet alleen hier in dit Bijbelboek, maar ook in zijn evangelie schrijft hij over het licht dat in de duisternis schijnt. En dat is dan de Heer Jezus. Bij Johannes lees je ook over waarheid tegenover leugen. Als je zegt, en dat is 1 Johannes 2, dat je God kent, maar als je dan ondertussen zijn geboden niet bewaart, die niet onderhoudt, nou dan ben je een leugenaar. Dan is de waarheid niet in je, dan heb je de waarheid gewoon niet. Als je een hoofdstuk verder gaat, 1 Johannes 3, leven tegenover dood. Overgaan uit de dood in het leven. Johannes, en dat is weer een hoofdstuk verder, en Johannes 4, dan stelt hij de liefde tegenover de haat. Indien iemand zegt, ik heb God lief en zijn broeder haat, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dan stelt Johannes ook nog een keer God tegenover de duivel. Die de zonde doet, is uit de duivel. En ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. God is een licht. En in hem is geen duisternis. Dat is de verkondiging die Johannes met de andere discipelen uit de mond van de Heer Jezus heeft gehoord toen hij nog op aarde was. De verkondiging, de boodschap, je kunt het ook vertalen, dat is de belofte, zegt Johannes, die wij van hem hebben gehoord. De belofte dat bij hem licht is en geen duisternis. Voor u die in het duister dwaalt, klinkt deze belofte: bij God is licht. Duisternis is bij hem niet te vinden. God is licht. En dan doelt Johannes met God op God drie-enig, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want alle drie de personen afzonderlijk en ook God drie-enig zelf is licht. Van David zingen we in Psalm 27 het eerste vers: de Heere, de verbondsgod, is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Psalm 36 vers 10, bij u is de fontein van het leven. In uw licht zien wij het licht. En het is God de Zoon, de Heer Jezus Christus, die van zichzelf heeft gezegd, ik ben het licht der wereld, die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. En laat ik het zo zeggen, met Simeon hopen we toch rond de kerst weer met volle borst met elkaar van hem te zingen. Een licht zo groot, zo schoon gedaald van 's hemels troon. Er straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht. En Israël zal verhogen. Een licht zo groot, zo schoon, zo is hij. En omdat God licht is, kan er in hem geen duisternis zijn, in het geheel niet, gans niet. Geen spoortje duisternis is er bij hem te vinden. Want licht en duisternis vormen niet alleen een tegenstelling, maar ze sluiten elkaar ook uit. Want als het licht is, dan is het licht. Ja, dan kan er ook niet een beetje duisternis zijn en andersom. Zeker in de beelden die de apostel van de tegenstellingen gebruikt. Want Johannes die gaat in geen van zijn geschriften uit van schemertoestanden. Hij is toch eigenlijk altijd wel heel duidelijk. Bij hem is het klip en klaar. Het is bij hem of licht of donker. Een man van het compromis kan je de apostel van de liefde niet noemen. Want uit en met liefde wijst hij altijd op het licht. Het gaat Johannes altijd om hem die licht is. Licht hoort bij God, duisternis absoluut niet. Duisternis, weet je bij wie dat hoort? Dat hoort bij de duivel, bij de vorst van de duisternis. Bij Gods grote tegenstanders. En als je hem volgt, als je een volger bent van de vorst der duisternis, en dat is een ieder die ongelovig, die onbekeerd voortleeft, dan ben je in het duister. En ik zeg het met alle ernst. Dan zal je ook eenmaal komen in de buitenste duisternis. In de modernere vertaling wordt dat genoemd de donkerste plaats waar iedereen huilt van ellende en spijt. Dat is de duisternis. Maar in tegenstelling tot hem, tot die Satan en zijn duisternis, schittert de Heer. En hoe groot, hoe schitterend is zijn eer. Hij schittert. Hij glanst. Hij glanst in zijn goedheid en in zijn genade. In zijn heerlijkheid en in zijn trouw. In zijn barmhartigheid, in zijn langmoedigheid en in zijn geduld. Want God is ook liefde. En ook daarin, hoe schittert die liefde van hem. Hoe schittert de Heere ook in zijn rechtvaardigheid en in zijn heiligheid. Want ook dat zijn eigenschappen van God. En ook die deugden, die lichten op. Want God is God en daarom is hij ook rechtvaardig en daarom is hij ook heilig. En daarom kan hij ook de werken van de duisternis, kan hij de zonde niet verdragen. In het Oude Testament lezen we verschillende keren, hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Die houdt hij zeker niet voor onschuldig. God is een licht. En dat betekent ook dat door hem en bij hem, dat zijn licht alles ontdekt, dat alles openbaart. Want dat hoort ook bij licht. Licht maakt openbaar, licht laat dingen zien. Denk maar aan de zon. Je zit in de kamer en opeens schijnt de zon naar binnen toe. En dan zie je van die stofjes die zie je dwarrelen. Nou, voordat de zon scheen, zag je die helemaal niet. En dan zie je dat en dan denk je zo, nou, zit ik dat allemaal in te ademen? Allemaal stof, dat laat die zon zien. En als je iets wil doen wat eigenlijk niet mag, nou dan zorg je ervoor dat niemand dat ziet en daarbij kan het duisternis, daarbij kan de donker kan je helpen. Nou ja, dan ben je met iets bezig zo in het donker en dan moet je je voorstellen dat er ineens een schijnwerper op je gericht wordt en dat je daar in het licht staat en dat iedereen alles ziet. Je dacht dus veilig te zijn. Ik heb gedacht, en zo gaat het ook in ons leven als je bekeerd wordt. Dan richt de Heilige Geest als het ware een schijnwerper op je, die een zoeklicht. Dan zet de Heer je door zijn woord en met de Geest dus in het volle licht. En wordt het je duidelijk wie je nou werkelijk bent en hoe de rechtvaardige God in de hemel nou jou ziet. Hij ziet je beter dan dat je jezelf ooit kent. Hij die straalt en schittert als de zon en dan sta ik of dan zit ik of dan lig ik daar in mijn zonde en in mijn ellende naakt en openbaar. Er is niets meer om het te verbergen.
Is dat nou al in je leven gebeurd?
Je zo voor God hebt gestaan in zijn licht.
God is een licht, daarover is ook nog meer te zeggen. Dat doet Paulus in Timotheus. Dan schrijft hij dat de Heer een ontoegankelijk licht bewoont. Een licht waar geen mens kan komen. De kanttekeningen die schrijven een volmaaktheid en een heerlijkheid heeft God in zichzelf die niemand kan begrijpen. Een ontoegankelijk licht. Zoals wij als de zon schijnt eigenlijk niet goed in het licht kunnen kijken. Dat is te fel en te krachtig en te heerlijk. Zo is het eigenlijk ook met God. Van Mozes staat er dat hij Gods aangezicht niet kan zien en kan blijven leven. De engelen in de hemel, daarvan lezen we dat ze hun aangezichten met die vleugels bedekken. Omdat er zoveel licht en heerlijkheid is. Bij Jesaja lezen we dan dat ze uitroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Als het over licht gaat, dan lezen we van Paulus dat hij op weg is naar Damascus om daar de gemeente te vervolgen, om mensen gevangen te nemen. En dan komt er een licht en dat licht is zo fel, hij wordt neergeworpen, hij wordt omvergeworpen. Een licht uit de hemel dat omschijnt hem en daar ligt hij op de grond. Nou, dat is ook wat ik net bedoelde, dat als dat gebeurt in je leven, dat je met God wordt geconfronteerd. Nou, dan is het een grote zegen als het daarbij niet bij blijft. Maar dat je dan ook op een andere manier met God in zijn woord te maken krijgt, dat je dan de Heer Jezus tot je hoort zeggen, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben in hem en door hem. En als je dan zo in die weg tot geloof en bekering mag komen, dan geldt voor u, dan geldt voor jou hetzelfde als wat Paulus dan schrijft aan die Efeziërs, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt ge licht in de Heere, wandelt als kinderen van het licht. Dan is al die duisternis uit je leven verdreven. En wandel je in zijn licht. Het is de Heere, wiens mededogen. Blinden schenkt het liefelijk licht. Wie daar nou in het stof lag neergebogen, die wordt door hem weer opgericht. Die wordt door de Heere weer opgeraapt. Overeind gehaald, God die lust in waarheid heeft, mint hem die rechtvaardig leeft, want dat leidt dan ook tot een ander leven. Daar zullen we dadelijk nog meer van horen als het goed is. En gemeente, als dat dan gebeurt, dan kun je toch iets gaan zien voor ons mensen. Kunnen wij mensen ook iets toch kunnen we toch iets gaan zien van wie God is. Dat kun je zien in zijn Zoon. Niemand heeft ooit God gezien. Dat is die ene kant, daar duidde ik al op. Maar dan is er ook die andere kant. Ook daarover schrijft Johannes. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En gemeente, als het dan gaat over tegenstellingen, dan is het de Heer Jezus zelf die in datzelfde Johannes-evangelie dan ook nog weer zegt, en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En u hoort wel, daarmee komen we bijna al tot ons tweede punt, maar op die overgang tussen dat eerste en dat tweede punt wil ik toch nog even teruggaan naar die oever van het meer van Galilea, waar Petrus is met die wonderlijke visvangst. Want dan ziet die Petrus daar ook iets van het licht en van de heerlijkheid en van de grootheid en van de liefde van de Heer Jezus. En als hij zich dan realiseert, als hij dan bedenkt wie die nou zelf is, die zondige Petrus die hij is. Nou, dan vindt hij zichzelf dat wonder helemaal niet waard. Dan kan hij niet begrijpen dat de Heer Jezus dat nou doet, dat hij zo naar hem omziet. Waar heeft hij dat nou aan verdiend? Is dat herkenbaar, die gedachte van Petrus, die er verbaasd over bent, dat met wie ik nou ben, dat God nog naar me omziet, dat God nog wonderen in mijn leven werkt. Nou, dan kan je er toch ook wel iets van begrijpen dat Petrus daar nou die woorden uitspreekt. Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Dat is het tweede punt. Wij met schuld bedekt, misvormd door 1000 zonden. In God geen duisternis. We hoorden er ook al iets van dat er in mensen dus wel duisternis is, dat die in de duisternis kunnen wandelen, kunnen blijven wandelen. Nou, dat staat ook in vers 6. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Indien wij zeggen... Met die woorden, met die aanduiding, geeft Johannes hier de opvattingen, de gedachten van die dwaalleraren weer. Dat doet hij hier in vers 6, maar dat hebben we ook gelezen in vers 8 en in vers 10. Indien wij zeggen, wij zouden het denk ik wat gemakkelijker gevonden hebben, wat eenvoudiger als er nou had gestaan als jullie dwaalleraren nou zeggen dat je gemeenschap met God hebt. Als jullie dwaalleraren nou zeggen dat je nou met God verbonden bent, terwijl je toch je weg in de duisternis gaat. Nou, dan lieg je gewoon. Je zegt het een en je doet het ander. Nou, zegt Johannes, dan leef je niet volgens de waarheid. Je zegt dat je met de Heere leeft dat je een innige omgang met hem hebt, hartelijk met hem bent verbonden, dat je voor hem leeft terwijl je in de duisternis wandelt. Wandelen in de duisternis. Hier in vers 6, Johannes doelt hier niet op mensen die, laat ik het zo zeggen, geen licht hebben in hun geestelijke staat, die niet weten hoe ze er geestelijk aan toe zijn. Wandelen in duisternis is hier ook niet die in je leven kan hebben dat je God mist of dat je God bent kwijtgeraakt. Als het hier gaat in dat zesde vers over wandelen in de duisternis, dan gaat het ook niet over een misstap die je hebt begaan. Laat ik het zo zeggen, één zonde, niet een bepaald moment. Dat blijkt uit dat woord wandelen. Bij het in de duisternis wandelen gaat het over je totale levenswandel. Om hoe je bent, niet op één moment, maar totaal. Je hebt in die duisternis, in wat je daarin doet en in hoe je leeft, daarin heb je je blijdschap. Je bent gewoon blij dat je in het duister bent. Dat is je leven. Je houdt je graag wat afkerig van de dingen van Gods Koninkrijk. Je hangt dwalingen aan of je leeft een onheilig, een onzuiver leven. Met andere woorden, je leeft er maar wat op los.
Bij het wandelen in de duisternis gaat het om alles wat niet bij God hoort, wat zijn licht nou niet kan verdragen. Duisternis, ik heb al gezegd, dat is het terrein van de zonde, want zonde zijn werken van de duisternis. En dat is toch wel bijzonder, daarin ben je liever, daarin voel je je meer op je gemak, dan dat je wandelt voor Gods vriendelijks aangezicht, dat vrolijkheid en licht verspreidt. Zo zijn wij mensen, jong of oud. Nou, Paulus toch aan die Efeziërs schrijft, heb nou geen gemeenschap met onvruchtbare werken van de duisternis, maar bestraft ze ook valeer. Nou, in plaats daarvan hebben die dwaalleraren en al die mensen die ze volgen, die hebben de zonde lief. En het aparte is, dan zeggen ze toch dat ze in de gemeenschap met de Heere leven, in een innige verbinding. Het zijn dus ook niet zozeer mensen die er gewoon... Ik heb geen zin om met de Heer te leven en ik leef zo mijn eigen leven en misschien komt dat allemaal later nog wel. Nee, deze mensen die leven in de zonde terwijl ze toch zeggen dat ze met God leven. Dat kan dus gebeuren, dat blijkt daar bij die dwaalleraren, bij die volgelingen. Maar goed, zou dat alleen daar het geval geweest kunnen zijn? Kan toch ook hier en nu? Je doet gewoon wat anders dan je zegt. Je bent niet oprecht. En in hoofdstuk 2 van 1 Johannes gaat Johannes dat ook wat concreter maken. Geeft hij er één voorbeeld van. Eén facet van wat dat nou betekent als je leeft in het duister. Noemt hij daar in dat hoofdstuk 2 keer zelfs. Hij zegt, je zegt dat je in het licht bent en je haat je broer. Nou, dan ben je gewoon in de duisternis. Als je zijn broer haat, als je je broer haat die in de duisternis, dan ben je in de duisternis. Versen 9 en 10. Als Johannes het dus concreet maakt, dan zegt hij, het kan niet zo zijn dat je zegt dat je met God leeft. En dat je je broeder, je naaste haat. Dat je daarin doorgaat, dat je dat gewoon vindt. Je kunt ook allemaal wel eens wat hebben. Maar je kunt daar niet in voorleven. Zo concreet is toch ook het evangelie, zo concreet is ook Johannes. Ik was nog weer ergens meegemaakt van twee broeders. Nou, ze kijken elkaar niet aan. Dat moet goed komen. Kan niet samengaan, zegt hier Johannes. En dan zeg ik ook, en hoe anders is het dan toch om te wandelen in het licht? Want daarover schrijft hij dan in het 7e hoofdstuk. Als wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, het 7e vers, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. Maar, dat is dus weer die tegenstelling, als je in het licht wandelt, net als God licht is, dan ben je aan elkaar verbonden, dan heb je elkaar lief, dan leef je in vrede, niet alleen met God, maar ook met elkaar. In het licht wandelen, dat is volgens de kanttekeningen leven in de ware kennis van het evangelie en in ware reinheid en heiligheid. Je hebt vrede met God. Maar je leeft ook in vrede met elkaar en zo gezamenlijk met de Heer. Dat is een grote zegen als dat ook in een gemeente zo mag zijn, als dat in een familie zo mag zijn. Samen zo wandelen voor Gods aangezicht in zijn licht. God liefhebben boven alles, de naaste als jezelf. Wandelen in het licht zoals hij ook het licht is. En dat is niet zomaar iets van alleen van Johannes. Jesaja die heeft al van hem geprofeteerd. Het volk dat in duisternis zat. heeft een groot licht gezien. En hun die zaten in de schaduw en in het land en de schaduw des doods, hun is een licht opgegaan. Dat schrijft hij van de Heer Jezus. En we hoorden het al dat hij van zichzelf gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. Johannes 12 staat het dan ook nog een keer. Ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft, in de duisternis niet blijven. Heb je hem nou zo lief? Zing dat nou in je hart. U bent mijn licht. U geeft zoveel licht in mijn leven. Het is zo donker geweest. Maar er is licht gekomen. Dat licht van uw vriendelijk aangezicht. En zo wandel ik nou op de weg met u. En u licht mij bij. En uw licht gaat me voor. En ik hoef maar achter u aan te komen. En gemeente, dat in het licht of in het duister wandelen, dat heeft ook te maken met het al dan niet het belijden van je zonde. Indien wij onze zonde belijden, en Johannes 1 vers 9, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij onze zonde belijden, dat is met berouw en met betering. Wat zeggen de kanttekeningen daar ook van? Berouw en betering. Als je je zonde beleidt, dan leidt dat er ook toe dat je leven veranderd wordt. Dat er bekering komt, boetvaardigheid. Kijk, beleiden is niet iets in mijn hoofd, zoiets van. En zoiets met mijn mond zeggen van, nou ja, sorry, en ja, ik had het niet zo bedoeld. Belijden is niet een praatje, maar belijden dat komt uit je hart. Daarom heeft ook berouw hebben, want dat hoort daarbij, dat gaat eigenlijk verder dan spijt. Spijt is toch meer van, ja, het is niet goed geweest, maar bij berouw hoort ook dat het je pijn doet. En hoe kan je nou zien dat je echt berouw hebt? Hoe kun je dat nou aan iemand zien of die echt berouw heeft? Wil je het me vergeven? Ja, ik wil je dat vergeven. Hoe kan je nou zien of dat echt is bij een ander en bij jezelf? Nou, dan zegt de catechisme, dan krijg je een ernstig voornemen, een verlangen om naar al de geboden van God te gaan leven. Dan hoort bij dat berouw hoort ook het verlangen naar beterschap. Je maakt het goed en je laat uit je leven, mag blijken dat je anders geworden bent. Je zegt dan niet meer het een en je doet het ander. David die zegt, mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En dan volgt direct daarna, gij vergaafd, u gaf vergiffenis de ongerechtigheid van mijn zonde. Zo is het bij de Heer. Die zijn overtredingen bedekt, Spreuken. Zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekent. En staat er dan, en ze laat, die ermee stopt, die zal barmhartigheid verkrijgen. En je kunt zelf niet stoppen met je zonde. En je kunt niet stoppen met het in de duisternis wandelen. Tenzij de Heer je geeft dat nieuwe hart, dat nieuwe leven. Ja, dan gaat het in feite toch als vanzelf, al is het ook strijd, maar dan krijg je een ander leven. De Heere vergeeft, hij is getrouw, hij vergeeft niet om de belijdenis, maar wel op de belijdenis. De belijdenis is de grond er niet voor, maar het zal wel gebeuren, het gaat wel in die weg. En dan heeft Johannes het hier dus ook nog over het ontkennen van de zonde. We zeggen dat we geen zonde hebben, dan verleiden wij ons. De waarheid is in ons niet. Nou, dat zijn die dwaalleraren dus die dat zeggen. Die zeggen, wij hebben geen zonde. Vers 10, als je zegt dat je niet zondigt, dan maak je God tot een leugenaar. Nou, jongen. Zeggen wij toch niet dat we geen zonde hebben? Dat we geen zondaar zijn? Nou zegt Johannes, als je het wel zegt, dan is het woord niet in je. Dan heb je de waarheid niet, dan ken je hem niet. Die dwaalleraren die beweren dat en ja, die kijken op een andere manier
tegen zonde aan. En het blijkt ook elders dat ze op een andere manier tegen de Heer Jezus hebben aangezien. De schrift is daar toch klip en klaar over. Ik noem maar één voorbeeld. Voorwaar staat er in Prediker: er is geen mens rechtvaardig op aarde die goed doet en niet zondigt. En dat weten wij toch ook uit de praktijk. En daarom, sommigen beweren dat het kan, dat je zonderloos kan leven. Nou, dat kan niet. En daarom ook als Petrus daar is aan het meer van Galilea. Nogmaals, dan ziet hij daar wie de Heer Jezus is. En dat hij een zondaar is en blijft. En vandaar dat hij het daar dan ook zegt: ik ben een zondig mens. Maar gemeente, in de prediking van het woord blijft het daar niet bij. Want dan is er het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Er zijn van die hele bekende en aansprekende bijbelteksten. Denk dan aan de woorden van Johannes de Doper: zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. De woorden van de Heer Jezus: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik weet niet wat voor u nou in het bijzonder aansprekende bijbelteksten zijn, maar ik denk dat dit er toch ook wel een van is. Die woorden van vanmorgen over het bloed dat reinigt van alle zonden. Daarin gaat het dan over de verzoening. Kijk, je kunt je zonde belijden. En hoe worden je zonden nou vergeven? Nou, dat gebeurt vanwege de verzoening. God, wij komen weer in een goede verhouding tot God te staan. Laat ik het proberen zo wat eenvoudiger te zeggen. God wordt weer verzoend. Niet door wat ik doe, doordat ik stop, doordat ik mijn leven verbeter. Maar omdat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven, het offer heeft gebracht aan het kruis van Golgotha. En daar is bloed gevloeid. Het hele Oude Testament heeft daar al naartoe verwezen met al die offers die er zijn gebracht. Het heeft allemaal gewezen, het zijn allemaal voorbeelden geweest van wat de Heer Jezus zou doen. Toen Adam en Eva in het paradijs hadden gezondigd. Toen is totaal ongevraagd de Heere naar de aarde afgedaald om ze op te zoeken. Daar hebben zij niet om gebeden, daar hebben zij niet om gevraagd. God kwam zelf. Vrijwillig. En vrijwillig heeft hij toen al de komst van zijn zoon beloofd. En dat die het offer zou brengen. Dat hij zijn bloed zou storten. En ik zei al, er is wat bloed gevloeid ook in het Oude Testament. Het begon al bij Kain en Abel en dan die hele offerdienst. Maar alleen zijn bloed, alleen omdat hij zijn leven heeft gegeven, is er verzoening. Alleen daarom kunnen wij weer, laat ik het zo zeggen, in een goede verhouding met God komen te staan. Zijn bloed, dat is zijn leven, want het bloed dat heeft met je leven te maken. En als je veel bloed verliest, dan laat je het leven. Zijn bloed dat reinigt van alle zonden, dat staat er in het enkelvoud, maar het ziet op alle zonden die ik doe op mijn zondaar zijn. En daarom loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Dat wil de Heer. Hij is afgedaald naar het paradijs, naar Adam en Eva die hem nou net terug hadden toegekeerd. En daar heeft hij de komst van zijn zoon beloofd. En zijn zoon is gekomen, heeft zijn leven gegeven en de
prediking van het evangelie gaat ook hierdoor, ook God daalt als het ware ook naar ons af. Loof hem die u al wat hebt misdreven. Ik haalde het al aan en dan zullen er ook hier zijn of thuis die... Ja, die durven dat toch niet te zeggen. Die durven dat ten diepste niet mee te zingen. Dan zeg ik u vanmorgen, zing dan maar mee, zing dan maar verder. Was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Ook nog van die zonde waar ik eigenlijk nog niet eens van weet, waarvan ik me niet gerealiseerd heb dat het zonde was. Zonde wast en zonde reinigt. Wij wassen ons met water. Nou, met water kun je je zonde niet afwassen. Daar moet bloed voor aan te pas komen. Dat gebeurt met bloed. Zoals bloed reinigt. Als je een wondje hebt, dan zit er vuil in. En als er dan bloed komt, dan wordt dat schoongespoeld. Nou, dat is maar een beeld natuurlijk. En daarom laten we nou luisteren naar de Heere die via Johannes tot ons spreekt. Belijd je zonde. En dan is hij getrouw en rechtvaardig. Geloof, weet dat. Hij zal je zonde vergeven, wie je bent. Wie je ook bent, wat er gebeurd is in je leven. Wat er nog gebeuren zal, twijfel nooit. God vergeeft. Het grootste probleem is dat wij onze zonde niet belijden, dat we er te goed voor zijn. En dat we maar wat doorgaan. Het belofte van het evangelie is, God vergeeft in zijn Zoon. En ik zei al vanochtend, zal er hier niemand zijn die zegt dat hij geen zonde heeft. Dat weten we, de meeste denk ik van ons, van jongs af aan. Ja, we zijn zondaren. Maar is dat nou een realiteit voor mij? Catechisatie wel eens gezegd, als je nou zou bidden tot de Heere, vergeef u mijn zonde, en niemand zou dat horen, en je zou zeggen, joh, wat doe jij dan voor zonde? Kun je dat dan concreet maken? Nou, zeiden ze, en u dan? Ik bid om vergeving, maar wat is nou mijn zonde, wat is nou mijn schuld, wat... Misschien wel die vreselijke zonde dat ik aan de genade voorbij leef. Soms denk ik, waarom is het nou zo lauw en zo flauw in mijn leven of in de kerk? Is dat nou niet omdat we zo weinig besef van hebben wie wij nou zijn? Kijk, zondaren hebben Jezus nodig. Maar brave, nette mensen, nou ja, die zeggen misschien wel. Hem nodig hebben, maar uit de praktijk van je leven blijkt dan dat het je zo weinig zegt. Je schaamt je niet voor wie je bent en je leeft zo je leventje en het wordt weer zondag. En je realiseert je ook niet wat het nou God heeft gekost om verzoend te worden, dat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven. En soms zingen we dan ook nog wel met elkaar, want bij u is vergeving altijd geweest. En zo ga ik de kerk weer uit en ga ik verder. U kent misschien wel van McCheng het wachtwoord van de hervormers. Nou, die heeft dat heel treffend aangegeven. Die zegt, eerst was ik een vreemdeling voor God en voor ook voor mijn eigen hart. Ik kende geen schuld. Ik voelde geen smart. Ook al sprak daar een stem uit de heilige blaam, uit het evangelie, uit de Bijbel, van het lam met de zonde der wereld beladen. Nou, ik zocht bij dat kruispaal geen veilige wijk, geen ontkomen. Ik stond blind, van verre, in mezelf rijk. Ik dacht dat het met mij wel meeviel. Maar toen Gods geest mij aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrees gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugden wegwerpelijk kleed. Ik zag wat God nou werkelijk van me vroeg. En dat gedoe van mij, wat ik dan nog deed aan godsdienst, nou dat was niks. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered, hij heeft mij verlost van het vonnis van de wet. Mijn heil en mijn vrede, mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nou, dat doet dus de Geest, die ontdekt je aan wie je bent. En als dat gebeurt, dan zeg je met Petrus, ga weg van mij, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. En dan zeg ik vanmorgen, en dat gebed verhoort God gelukkig niet. Dat heeft hij bij Petrus niet gedaan. Daar is het totaal anders gegaan, want dan krijgt hij de belofte dat hij vissers van mensen, dat ze vissers van mensen worden. Dat gebed verhoort God niet. Zou je nou voor deze God, als dat nog niet in je leven gebeurd is, zou je nou voor deze God niet neerbuigen? En beleid nou maar wie je bent, je ongeloof, je onverschilligheid, dat je geen zin hebt en dat je denkt het komt later op. Twijfel, beter weten, anders weten. Wat heb ik niet? Beleid het, toon berouw. Maar ik meen het toch niet. Ik heb geen echt berouw. Nou, beleid dat dan de Heer. Hij weet het toch wel. Ik kan niet. God is getrouw. Ik weet niet hoe het moet. Ik weet eigenlijk niks. De Heere weet alles. Hij heeft de weg van de zaligheid gebaand. En laat ik dat dan ook nog zeggen. Die weg die is er, dat weten we. In hem die is de weg, de waarheid en het leven. Maar om dat te weten, dat die weg er is. Ja, dat is op zichzelf niet genoeg, laat ik het zo zeggen. Ik zie daar een bordje van de nooduitgang. Ja, als er hier wat gebeurt en we weten dat daar de nooduitgang is, we blijven hier zitten. Ja, dan loopt het niet goed met ons af. En daarom het bloed dat hij heeft gestort, dat bloed dat reinigt, dat moet toegepast worden in je eigen leven. Dat moet op je gesprenkeld worden. Je moet gewassen worden in dat bloed van hem. En dat zijn allemaal beelden natuurlijk. En hoe gebeurt dat nou? Hoe word je nou gewassen? Hoe word je nou gereinigd? Door je zonde te belijden. En amen te zeggen op de belofte Gods. En dat hoef je echt niet zelf te doen. De Heer schenkt alles uit genade aan verlorenen in zichzelf. En daarom buig je nou voor hem neer. Geef het op. Laat hem over je waken. Laat hem voor je zorgen. Laat hem je bekeren. En je verzekeren ook van je aandeel in Christus. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen die psalm die ik al aanhaalde, dat het de Heere is, wiens mededogen, de Heere die naar ons omziet, dat hij aan blinden schenkt het liefelijk licht. Dat je daar nou in het stof lag neergebogen, dan haalt hij je overeind, wordt door hem weer opgericht en ga je met hem leven. Psalm 146 zingen we en dan wel het zesde vers. Thank you.
eindigen we met dankzegging.
Heere, drie enige God, u zij al de eer. Om wie u bent en wat u werkt. En we bidden u om het werk van uw geest. We danken u als we mogen wandelen in het licht. We belijden u met Petrus wie we zijn. En het is met Petrus nog zoveel dieper gegaan, Heer. En toch heeft hij het mogen blijven zeggen. Gij weet dat ik u lief heb en zo kent u ook ons aller hart. En u weet of dat ook de belijdenis is van jong en oud. U weet dat ik u lief heb. Heer, geeft u ons wat nodig is. Jong en oud. Komt u in de harten, Heer. Voor het eerst of opnieuw. Verlevendigt u. Laat u ons toch. En heren, daarin hebben we u nodig. Want als u ons laat zien wie we zijn. Dan moeten we door u weer opgericht worden. Heren, toon dan uw genade. Geef ons niet over aan onszelf. Nog aan de vorst van de duisternis. Doe ons in vrede zo ook met elkaar leven. Dat bidden we u. Weet u hier ook in Vriezenveen, ook in deze gemeente en in alle verbanden, heren. Geeft u ons oprechtheid en eensgezindheid en een leven met u. Ik heb dank voor wat u daarin ook geeft. En, heren, ga met uw heiligt voor, bidden we u. Geeft u het verkeerde ook van deze morgen op Jezus wil. Amen.
Slotzang die we met elkaar zingen is Psalm 21 vers 5. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, alvermogend opperheer. Wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. En ziet dan toch ook op Heer Jezus Christus, Psalm 21 vers 5.
De Heere zegene ons en hij behoede ons.
De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.